Goedemorgen gemeente. Alle hartelijk welkom in deze dienst. U hier in de kerk en degene die thuis of elders met ons meeluisteren, hartelijk welkom. Onze voorganger van deze morgen is dominee G. van den Berg uit Sint-Philipsland. Welkom dominee. Ik heb voor u de volgende afkondigingen. De eerste betreft de verkiezing en ambtsdragers. Op 31 december van dit jaar zijn er 9 broeders aan het einde van hun ambtstermijn. En daarvan zijn de volgende 6 ambtsbroeders aftredend en herkiesbaar. Broeder M.J. van Bokhoven, ouderling pastoraat. Broeder A. Vaassen, ouderling pastoraat. Broeder W. van de Hee, ouderling pastoraat. Broeder A. P. Meijers, jeugdouderling. Broeder C. Versendaal, diaken. En broeder W.A.P. Voets, ouderling Scriba. Als voor hen geen nevenkandidaten worden ingediend, zijn ze daarmee automatisch herkozen. De volgende 3 broeders zijn aftredend en niet herkiesbaar. Broeder J. van Huizen, diaken. Broeder G.J. Lodder, ouderling kerkrentmeester. En broeder H.F. Plezier, evangelisatieouderling. De gemeente wordt tot en met DV zaterdag 5 oktober in de gelegenheid gesteld om schriftelijk, gemotiveerd per vacature en leesbaar ondertekend, namen van mannelijke beleidende leden van onze gemeente in te dienen bij de Scriba. Broeder W.A.P. Voets, derde Barendrechtseweg 441. De contactgegevens staan ook in het weekbericht, maar uiteraard ook per e-mail. Ik heb begrepen van de Scriba dat er inmiddels al wel een aantal namen zijn ingediend, maar er mogen er nog best meer komen. Het gaat dus om 3 vacatures. 1 keer een diaken, 1 keer een ouderling kerkrentmeester en evangelisatieouderling. Dan de startcatechese. Aanstaande dinsdag 1 oktober starten we met het nieuwe catechesesseizoen. We beginnen om 19:30. De catechesanten, maar ook de ouders en andere belangstellenden uit de gemeente zijn daarvoor hartelijk uitgenodigd. We hopen op een goede opkomst. Op deze avond zal de heer Banning zijn levensverhaal komen vertellen. En iedereen is van harte welkom. De jongvolwassenkring start aanstaande donderdag 3 oktober. Ook hiervoor vragen wij uw aandacht, met name voor de jongeren tussen 20 en 30. In het weekbericht is er van alles over te lezen. Dan de collecten. De eerste 2 collecten worden voor de preek gehouden. De eerste is voor Kerk in Actie. De tweede voor pastoraat en catechese. En de derde bij de uitgang voor de stichting voor de exploitatie kerkelijke gebouwen. We beginnen deze dienst met weerklank 452, daarvan het eerste, het tweede en het vijfde couplet. Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der Ere. En tenslotte wens ik u namens de kerkraad een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van die Heere die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft. En die trouwe houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid, en die eeuwig leeft. En die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen deze dienst voortzetten, gemeente, door samen te gaan zingen uit Psalm 9 en daarvan de eerste twee versen nu. 1 en 2 van Psalm 9. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 9. Gemeente, luisteren wij nu allereerst heel persoonlijk, maar ook samen gemeenschappelijk naar het ontdekkend en pedagogisch onderwijs van onze hemelse Vader, verwoord in de 10 geboden en de samenvatting. En zingen wij daarna samen uit Psalm 51, het 5e vers uit Weerklank: schep in mij, God, een hart dat leeft in het licht. En wat er verder volgt in het 5e vers van Psalm 51 uit de liedbundel Weerklank. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten, deze woorden die ik u heden gebied moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u in uw huis zit en als u over de weg gaat en als u neerligt en als u opstaat. Namelijk deze woorden die de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het slavenhuis uitgeleid heeft, u geboden heeft, zeggende: u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ik duld geen andere God naast mij. En wanneer u deze misdaad wel begaat, dan vergeld ik dat. De kinderen, En het derde en het vierde geslacht van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet inhoudsloos, zinloos gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam op een dergelijke wijze misbruikt. Gedenk de rustdag, de sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw personeel, nog uw bedrijfsmiddelen of uw vee, nog de gast die bij u verblijft. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de rustdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodwensen of doodslaan. U zult de band van uw huwelijk niet verbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen, maar ook niet over uw naaste. U zult niet begeren uw naaste een vrouw. U zult niet begeren uw naaste een huis, nog zijn personeel, zijn bedrijf, zijn bedrijfsmiddelen of zijn dieren. Nog iets dat van uw naaste is. Amen. Voordat wij samen de Heilige Schrift openen vanmorgen, willen we eerst bidden om de opening van het woord en de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Zullen we samen het aangezicht van de Heer onze God zoeken in gebed. U maakt ons één, u brengt ons ook vanmorgen hier tezamen. En wij aanbidden en prijzen uw grote naam. Machtige woorden zongen ze juist, Heere. Het is toch waar, Heere, dat u de grote God bent. De Allerhoogste, zo hebben we gezongen. En u bent het waard om alle lof te ontvangen. En zo mogen we vanmorgen hier in uw huis zijn, om allereerst u de lof en de eer toe te brengen die u waard bent te ontvangen tot in alle eeuwigheid. Dat is het doel, de reden geweest waarom u ons geschapen heeft, dat u met ons voor ogen heeft gehad en nog steeds heeft. En wat een wonder is dat, Heer. Dat u dat doel nog steeds voor ogen heeft en dat u dat doel nog steeds ook bereidt en bereikt in harten en levens van mensen. Dat u dat ook wilt bereiken en bereiden in ons hart en leven. Dat we lofscheppers zullen zijn en worden en blijven tot een eeuwigheid van u, de Allerhoogste God. Zo werd net ook gezongen. Laat uw heil ons hart, mijn hart, verblijden. Dat bidden we u vanmorgen, Heer. Als we zo samengekomen zijn als gemeente naar uw naam genoemd, dan mogen we hier verwachtingsvol zijn, dan mogen we hier verwachtingsvol naartoe gekomen zijn. Dan mogen we hier samen zijn als broeders en zusters. En dan mogen we elkaar ontmoeten. En wat een zegen is dat. Maar dan gaat toch bovenal onze aandacht en ons hart, als het goed is, ons verlangen uit naar u. Die ons heil schenken kan en wil en zal. Want u heeft het beloofd dat u het doen zal. En we bidden u er vanmorgen ook om, Heere, doe het ook vanmorgen. En wilt u alles schenken wat daarvoor nodig is. Nu we hier zijn, Heere, u weet hoe we zijn, u weet hoe we zitten. U weet hoe het met ons hart en met onze gedachten is. U weet wat er ook in de achterliggende week gebeurd is. Waarmee we misschien wel vervuld zijn, bezet zijn. En u weet ook hoe gemakkelijk onze aandacht verslapt. En we met allerlei zaken in de dienst bezig zijn, behalve met uw zaken. Met de zaken die u aan de orde stelt en wilt stellen, ook vanmorgen. En u weet ook hoe machtig de boze is, want u heeft met hem gestreden. Maar u heeft hem ook overwonnen. Maar hij is er nog steeds. U heeft hem op de aarde geworpen. En hij zal doen wat hij kan doen om uw werk in de voortgang van het evangelie en uw koninkrijk en dus ook uw gemeente hier in Barendrecht te verstoren, kapot te maken. Maar Heere, geef hem die ruimte niet. Wilt u hem vanmorgen uit ons midden weren en wilt u zo zelf bij ons zijn naar uw belofte? Heilige Geest, wilt u niet van ons wijken, maar wilt u juist hier zijn en wilt u werken en versterken en wilt u trekken? Wilt u brengen aan de voeten van de Heer Jezus Christus? En dat het zo mag zijn, dat ook vanmorgen zondaars, en wie van ons is dat niet? Wie van ons moet vanmorgen niet zijn hoofd buigen voor u en belijden? Ik ben er zo een, Heer. Maar u wil zondaars leiden op uw wegen. U wilt zondaars brengen aan de voeten van Christus. Om van hem te ontvangen genade voor genade. Schenk het aan jong en oud hier in de kerk, thuis, meeluisterend aan de kerkradio. Schenk het ook aan de kinderen op de crèche. Heren, zegen ook hen samen met die daar leiding geven. En wilt u zo bij ons allen zijn. Ook bij allen die een dienst hebben te vervullen in deze eredienst. Laat het zijn tot lof en prijs van uw grote naam. Dat vragen wij u. En dit danken wij u uit genade in de vergeving van al onze zonden. Amen. We openen samen Gods woord in het Nieuwe Testament vanmorgen in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Filippi. Filippenzen 1, vers 1 tot en met 6 lezen we samen. Het grootste gedeelte, vers 2 tot en met 6, vormt het uitgangspunt voor de verkondiging. Filippenzen 1, we lezen vers 1 tot en met 6 en de versen 2 tot en met 6 vormen de tekstwoorden voor vanmorgen. Vorige week ben ik in eigen gemeente begonnen met een serie preken uit de Filippenzen en hebben we de eerste woorden van deze brief overdacht. Ik hoop volgende week verder te gaan in de gemeente, maar vanmorgen mag ik het woord uit dit gedeelte aan u bedienen. Filippenzen 1 vanaf vers 1. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus. Dat wil zeggen, aan u allemaal, van de jongste tot de oudste, niemand uitgezonderd. Aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, schrijft Paulus hier. Met de opzieners en de diakenen, jullie dus ook. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. En in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Tot zover schrift en tekstlezing voor vanmorgen. We willen samen bij de versen 2 tot en met 6 stilstaan, nadenken daarover. En ik heb daarbij een drietal punten. Allereerst staan we stil bij een rijke groet, dat is het tweede vers. Vervolgens lichtende voorbeelden, vers 3 tot en met 5. En tenslotte een volle verzekering, het zesde vers. Allereerst een rijke groet, vers 2. Lichtende voorbeelden, 3 tot en met 5. En tenslotte het zesde vers, een volle verzekering. We gaan samen eerst zingen ter voorbereiding op de verkondiging. Uit Psalm 9, de versen 9, 10 en 11. Psalm 9 is een danklied. Daarom zingen we daar vanmorgen ook twee keer uit. Het gaat vanmorgen onder andere over de dank en de dankzegging van Paulus in zijn gebed. En ook richting, dus allereerst richting God, maar ook richting de gemeente. En dit is een danklied. Wij zingen nu de versen 9, 10 en 11 van Psalm 9. Na het amen van de verkondigingen zingen we straks zonder verdere aankondiging Psalm 138. En daarvan de versen 1 en 4. Psalm 138, vers 1 en 4. Na het amen ook als amen op de verkondiging. Een rijke groet, lichtende voorbeelden en een volle verzekering. Gemeenten als PostNL en Cent vandaag de dag nog zouden moeten leven van hoofdzakelijk briefpost, dan zouden ze al lang en breed failliet geweest zijn. Want door middel van brieven communiceren, dat gebeurt nauwelijks meer. Hooguit wat formele post van de bank of van je verzekering, een blad of een tijdschrift waarop je geabonneerd bent of die je ontvangt omdat je financiële steun geeft aan een stichting. Verder natuurlijk nog wat ongewenste post van het CIB, ik hoop niet te vaak. Of een blauwe envelop van de Belastingdienst. Maar dan heb je het ongeveer wel gehad. Het is verder vooral pakketpost wat verzonden wordt. Al het overige, het persoonlijke dat we communiceren, wat gecommuniceerd wordt, komt doorgaans tegenwoordig via de digitale brievenbus. Via e-mail of via WhatsApp. En een van de neveneffecten van deze moderne communicatiestromen is dat de kwaliteit van het schrijven er bepaald niet op vooruit is gegaan. Incomplete zinnen, vluchtschriften, vreemdsoortige afkortingen, waarbij ik soms wel eens een paar keer achter me om moet krabben, wat betekent dit nou? En vaak ook oppervlakkigheid. Omdat rustig nadenken over wat te schrijven er niet meer zo bij is. Dit kenmerkt de digitale post. Dat was in de dagen van Paulus vanzelfsprekend wel even een ander verhaal. Niet alleen omdat er geen digitale snelweg was, maar ook postbezorgers als Cent en PostNL en DHL. Het is niet dat ik nog reclame maak overigens. Maar ze waren er niet. Een briefschrijven was dus één, maar de brief op de juiste adres krijgen, dat was twee. Er is nog een groot verschil. Want hoe gaat het met digitale post vandaag de dag? Met enige regelmaat ontvang ik althans van mijn e-mailprovider een berichtje dat mijn mailbox bijna vol zit. En ook de opslagcapaciteit van mijn mobiele telefoon nadert soms zijn limiet. En dan krijg ik een advies om de zaak op te schonen. Onder andere WhatsApp-berichten op te ruimen. En met slechts 2-3 drukken op een knop heb je, hupsakee, weer voldoende ruimte om de stroom aan digitale communicatie voortgang te kunnen laten hebben. Ja. Maar ook 2-3 drukken op een knop. En veel informatie, veel geschreven woorden. Foetsie. Soms ook hele mooie woorden. Soms ook hele persoonlijke woorden. Het gebeurt me wel eens dat ik me suf zoek naar iets wat iemand aan mij bericht heeft. Soms in een langere tijd geleden, ver verleden. En dan blijk ik dat bericht niet meer te hebben. Ja, verwijderd natuurlijk. Opgeruimd. Soms erg vervelend. Soms ook heel erg jammer. Nu, wat dat betreft mogen we gerust dankbaar zijn dat het er zo in de dagen van de apostel Paulus en van Timotheus er niet aan toe ging. Niet alleen valt het op dat Paulus, geleid door de Heilige Geest, zijn woorden in zijn brieven zeer nauwkeurig kiest. Let daarbij vooral, zeg ik maar, als u de brieven leest van Paulus, let er ook vooral op de kleine woordjes die hij gebruikt. Maar ook heeft de Heilige Geest ervoor zorg gedragen dat ook deze brief zorgvuldig bezorgd en bewaard is gebleven. En zo mogen wij vanmorgen getuigen zijn van wat Paulus schrijft in deze brief. En nu was het in de dagen van Paulus, gemeente, de gewoonte om de aanhef van de brief, vers 1 en 2, ook in niet-christelijke brieven dus, af te sluiten met een vreugdewens. In niet-christelijke brieven stond er zoiets als, nou, wees blij, verheug u, verheug je. Paulus schrijft in vers 2 echter iets anders. Hij schrijft daar, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Hij komt dus niet met iets van zichzelf. Maar Paulus eindigt de aanhef van de brief met een groet van zijn God. Want van God de Vader en van de Heer Jezus Christus zijn deze genade en vrede afkomstig. En dat ook in deze volgorde. Genade en vrede komen van God door Jezus Christus, waarbij de genade de oorzaak is en de vrede het gevolg. Het is goed om even bij stil te staan, gemeente. Want als het in de Bijbel gaat om de genade van God, dan gaat het om Gods goedheid. Dan gaat het om Gods goedheid voor zondige mensen. Dan gaat het om bevrijding van schuld en van de straf op de zonde. De genade van God, oh, die is zo wonderlijk. Want voor deze genade geldt nu dat ze zowel onverdiend is, als ook dat ze onvoorwaardelijk is. Het wonder van Gods genade is dat onwaardigen, nochtans, o heerlijk evangelie, nochtans hun ogen mogen richten op de onmetelijke goedheid van God. En waar we leven uit en van de genade en goedheid van God. Waar we de genade van de Heere God leren omhelzen in ons leven. Daar vloeit ons de vrede van en de vrede met God tegemoet. Want Gods vrede is vrucht van Gods genade. Van nature zijn wij, bent u, ben ik, vijanden van God. Vijanden. Maar door de kruisverdienst van de Heer Jezus Christus is de oorlog voorbij. Voor ieder die in hem gelooft. En daarom nee, deze vrede is niet allereerst zozeer een gevoelsmatige vrede. Maar de vrede die God schenkt is allereerst en vooral een feitelijke vrede. Een vrede die het verstand te boven gaat, zegt de apostel ergens anders. Omdat het niet een verstandelijke vrede is, maar een vrede van het hart en in het hart. Het is een blij en hartelijk vertrouwen op God, dat God in Christus, en daar begint de apostel in vers 1 mee, in Christus Jezus zo oneindig goed voor je is. Het gaat hier over de vrede waarvan Jezus spreekt. Mijn vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. En nog eens, niet een vrede van mijn verstand. Ook niet de vrede door mij bedacht of verzonnen, ingebeeld of verdiend. Nee, helemaal niks van dat alles. Maar de Heer Jezus zegt mijn vrede. Jezus' vrede is zijn vrede. Door het geloof in de Heer Jezus Christus mogen wij vol verwondering en vol vreugde weten, geloven, dat de Heer met gedachten van vrede aan ons denkt en dat wij met vrede aan God mogen denken. Ja, in Christus mogen wij weten van en ook rekenen op zijn trouwe, niet aflatende zorg. In Christus Jezus is de relatie niet meer een relatie die voortdurend onder druk staat, onder spanning staat van de zonde en van angst. Maar in Christus Jezus is het een relatie die gekenmerkt wordt door genade en vrede. Genade en vrede om vanuit te leven. Maar ook om mee te sterven. Dit is de vrede waar kerkvader Augustinus van spreekt toen hij zei, onrustig is ons hart totdat het rust, totdat het vrede vindt in u, o God. Nou, wat een machtige groet is dit toch van de apostel en aan al de heiligen samen met de kerkraders van Filippi. Ja, maar heeft u het in de gaten, gemeente? Staat u er alsjeblieft wel bij stil dat de Heere u en jou met deze machtige groet elke kerkdienst tegemoet treedt en ons zo in zijn naam laat groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En om de Triniteit uit te drukken zeggen wij erbij en van de Heilige Geest. Of in de gemeenschap met de Heilige Geest. Ook vanmorgen treedt God ons in zijn Zoon tegemoet. Hij benadert ons niet als zijnde in Adam en dus als vijanden. Maar uit deze groet blijkt dat hij tot ons komt in Christus Jezus als onze Vader. Zo en dus op geen andere wijze strekt God zondag aan zondag zijn hand tot u en jou en mij, tot ons uit, als hij ons laat groeten. Kijk, en daar moet u en jij nou jouw hand op leren leggen. Daar mag u en jij en daar mag ik mijn lege, vuile handen leggen in Gods reine handen die vol zijn van zijn genade en vrede in Christus Jezus. Oh, wat is het christelijke geloof toch een heerlijk geloof, vindt u dat nou ook niet? Werkelijk, er is geen ander geloof onder de hemel dat zo gefundeerd is op en zo helemaal en alleen het moet hebben van de genade en de vrede van God. En dan te beseffen, gemeente, dat Paulus deze woorden schrijft vanuit een situatie van gevangenschap. Kijk, het is dus niet zo dat Paulus nu in omstandigheden verkeert waardoor je nou kunt zeggen, nou, logisch. Logisch dat Paulus zo goed gemutst is, zo optimistisch is, zo hoog gestemd is. Nee, het is vanuit gevangenschap dat Paulus deze woorden aan de gemeente van Filippi schrijft. Ja, maar wat dacht u? Wat dacht jij dan? Dacht je dan dat Gods genade en vrede in gevangenschap er minder om zou zijn? Nee, absoluut niet. Paulus, hij heeft dat al eerder en ook al vele malen mogen ervaren, dat niets hem kan scheiden van de liefde van Christus. Verdrukking niet, benauwdheid niet, vervolging niet, honger niet, armoede niet, gevaar niet en ook het zwaard niet. Zo getuigt Paulus in Romeinen 8. Sterker nog, weet je dat Paulus zichzelf helemaal niet als een gevangene van de Romeinen ziet? Als hij deze brief schrijft aan de gemeente van Filippi. Moet je maar eens meekijken in vers 1 van de brief aan Filemon. Even een stukje verder. Een brief die Paulus omstreeks dezelfde tijd geschreven heeft als deze brief aan de gemeente van Filippi. Moet je eens lezen wat Paulus daar schrijft in dat eerste vers. Paulus, een gevangene. En dan zou je denken, nou, een gevangene van de Romeinen. En Timotheus. Nee, dat schrijft hij niet. Weet je wat hij schrijft? Paulus, een gevangene van Christus Jezus en Timotheus. Zie je wel, Paulus weet zich in gevangenschap, gevangen. Ik zeg het anders, hij weet zich vast in de genadevolle handen van zijn Here en Heiland. Genade en vrede. Maar, zo maakt onze tekst van vanmorgen duidelijk, het is niet alleen Gods genade en vrede aan hemzelf bewezen, dat Paulus hier zo positief en zo optimistisch schrijft aan de gemeente van Filippi. Hij zegt, ik word ook zeer vertroost en verblijd als ik aan u denk, broeders en zusters, aan u, al de heiligen te Filippi. Ja, ik dank God elke keer weer als ik aan u denk, als ik eraan denk hoe God u door middel van het evangelie van zijn genade en vrede in Christus Jezus u geroepen heeft, uit de duisternis tot het wonderbaar licht geroepen heeft, apart gezet heeft, heiligen, geheiligd, apart gezet heeft. Hoe hij u vanaf het begin gemaakt heeft tot een gemeente van onze Heer Jezus Christus. En hoe hij u als gemeente bewaard heeft tot op deze dag. Dus terwijl Paulus daar in gevangenschap zit, in uiterlijke zin in een miserabele omstandigheden, leeft er innerlijk bij hem de blijdschap en de dankbaarheid voor het wonder van de gemeente van Filippi. Kun je je voorstellen toch? Paulus zit daar en hij weet waarom hij daar zit. Hij zit daar vanwege het getuigenis van het evangelie dat hij heeft mogen zaaien in Syrië en in Turkije en in Griekenland. En ze heeft vermoedelijk nu ook in Italië. We denken dat Paulus deze brief geschreven heeft vanuit Rome, of anders is hij op weg in ieder geval naar Rome. Syrië, Turkije, Griekenland, Italië. Maar nu mag hij vanuit gevangenschap zien dat de Heer zijn arbeid heeft willen gebruiken, heeft willen zegenen. De krachtige werking van het evangelie heeft zijn doel niet gemist. Oh, het is zeker waar. Paulus schrijft aan de gemeente van Filippi deze brief ook. Omdat het ook in de gemeente van Filippi verre van volmaakt is. Speelt ook in de gemeente van Filippi het nodige dat aan de orde gesteld moet worden. Dat doet hij ook verderop in deze brief. Maar dit gaat dus voorop en dit gaat dus boven alles uit. De verwondering, de dankbaarheid, de blijdschap over Gods grote daden in de harten en levens van de mensen uit Filippi. Paulus zegt elke keer als ik tot God bid en ik aan jullie denk, dan dank ik God en dan smeek ik God met blijdschap voor jullie allemaal. Dan dank ik vanwege en dan bid ik voor uw gemeenschap aan het evangelie. De gemeente uit deze drie versen, vers 3 tot en met 5, moet u goed opletten, dat is samen één hele lange zin. Dat doet Paulus al vaker van die lange zinnen schrijven. Vers 3 tot en met 5 is één lange zin uit deze drie versen. Die Paulus die schrijft valt verschrikkelijk veel te leren. Ik noem maar een aantal dingen uit vanmorgen. Allereerst dit, wat mooi om van Paulus te lezen dat hij zo leeft. En dat hij de gemeente zo op zijn hart draagt. Mooi ook dat hij het zo open deelt met de gemeenteleden hoe zijn gebedsleven functioneert in dankzegging en voorbeden. Ja, dat kan nou geen gevangenschap verhinderen. Al zou je bij wijze van spreken met de handen geboeid en met je voeten in een houten blok vastzitten. Dat zit Paulus in Rome niet, maar toch, stel nou dat zo zou zijn. En dat hij in een binnenste cel van de gevangenis, dat was hem overkomen in Filippi, dat hij in een binnenste cel gevangenis werd gevangen genomen. Stel nou dat zou zijn, zo zou zijn, hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Ja, maar dat alles kan de verbinding met God niet verhinderen. Paulus' arbeid voor de gemeente zet zich in gevangenschap onverminderd voort, dankend en biddend. De gemeente heeft het ons concreet veel te zeggen. Ergens anders zegt Paulus het ook, bid zonder ophouden en dankt God in alles, een bekende Bijbeltekst. Nu, dat is dus de praktijk in Paulus' eigen leven. En om dit nou wat dichterbij te brengen, gemeente, weet u, in de rondgang door de gemeente, met name bij ouderen, is me juist dit wezenlijke aspect zo opgevallen. Sommigen van hen zijn inmiddels door de Heere thuisgehaald. Anderen verblijven nog onder ons, veelal in een verzorgingstehuis. En terwijl ook zij te maken hebben met een meer gevangen zitten in het eigen lichaam vanwege de krachten die wijken. Vanwege de klachten die gaandeweg doen bezwijken. Zodat ze niet meer kunnen gaan en staan waar ze willen. En dan kom ik bij ze op bezoek en dan zeggen ze tegen me. Dominee, we zijn zo dankbaar voor het evangelie dat nog altijd zo rijk en zo vrij mag klinken. We zijn zo dankbaar dat de Heer nog doorgaat met zijn werk ook onder ons. Weet dat we voor u bidden en ook voor uw gezin. We kunnen niet zoveel meer. Maar we bidden hoor, we bidden voor de gemeente, we bidden voor u. We bidden voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Dat kunnen we dagelijks doen. Nou kijk, dat zijn nou de Paulussen in onze dagen. En ik hoop van harte dat er hier in Barendrecht velen zijn die het zo ook uitroepen tot God die leeft. En die aan onze ziel het leven geeft. Uitroepen in dankzegging en in voorbeden. Er is nog iets waar ik graag de vinger bij wil leggen vanuit deze drie versen. Want valt het u en jou ook op? Terwijl Paulus daar dus in gevangenschap zit en terwijl er redenen zijn om de gemeente te Filippi te vermanen, terecht te wijzen, dankt Paulus hier allereerst voor zijn medechristenen. Dankt hij allereerst voor zijn medechristenen. De gemeente, dat raakt mij. Want laten we nou heel eerlijk zijn vanmorgen tegen elkaar. Dat functioneert vandaag de dag in veel gemeenten, en misschien ook wel bij u en jou zelf, vaak helaas echt anders. Ik maak het graag wat concreet aan de hand van een paar voorbeelden uit de praktijk. Het eerste voorbeeld betreft een avondmaalsdienst. De avondmaalsdienst heeft plaatsgevonden. Hoe vaak gebeurt het niet dat er naderhand het gesprek gaat over wie er allemaal gemist werden, wie er niet aanzaten. En dat de Heer één of meerdere uit de gemeente voor het eerst aan de tafel gebracht heeft, er wordt nauwelijks acht op geslagen, er wordt er geen woord aan besteed. Tweede voorbeeld. De kerkgang neemt op de meeste plaatsen gestaag af. En er wordt geteld en er wordt gerapporteerd. En ik zag dat het net ook gebeurde hierboven. En het is waar. De feiten liegen er niet om. En zeker, daar moeten we onze ogen ook niet voor sluiten. Dat is zorgelijk. En weet u wat ik nou vele malen zorgelijker vind? Dat de Heere nu een werk begonnen is. En dat de Heere dat doet. En het gebeurt. Dat de Heere merkbaar en zichtbaar, hoorbaar een werk begonnen is in het hart en leven van een jongere of oudere in de gemeente. Dat wordt haast nooit gedeeld. Dat wordt 9 van de 10 keer niet gerapporteerd. En dan nog een derde voorbeeld. Schoorvoetend neemt iemand deel aan de avondmaalsviering. Omdat hij, zij er niet langer meer onderuit kan dat de Heer in zijn genade ook voor hem of haar een ontfermend God is. O zeker, zijn werk in zijn en haar leven is nog lang niet klaar. Bij wie wel? Maar hij belooft dat hij het gaat afmaken. En zo heel teer en heel kwetsbaar wordt het brood gegeten, de wijn gedronken. Maar wat onthutsend. Tegelijk en ondertussen wordt er door anderen in de gemeente van alles gedacht en gevonden over die persoon aan de avondmaalstafel. Geen dankzegging, geen voorbeden, maar eigenlijk afkeuring. Stuk voor stuk voorbeelden waaruit blijkt dat er onder ons vaak zo weinig een verwonderend oog is voor wat God in zijn genade en liefde aan het doen is. Onder ons werkt. Maar op de een of andere manier is er wel altijd een uitermate scherp oog voor wat niet goed is en voor wat er niet goed gaat. En het ergste, gemeente, het ergste van dit alles is dat de Heere daardoor de eer en de dankzegging niet ontvangt die hij waardig is te ontvangen. En ook getuigt deze negativiteit zo weinig van een leven gekenmerkt door liefdevolle betrokkenheid op elkaar. Waarvanuit de voorbeden voor elkaar voortkomt. En daarom kom, laten we een voorbeeld nemen aan Paulus' gebedsleven en ook laten we een voorbeeld nemen hoe Paulus hier zijn brief begint. Dankzegging en voorbeden, warm, betrokken, geestelijk, liefdevol en Gode verheerlijkend. O zeker. Er valt ook van ons vast en zeker van alles en nog wat op te merken. En dat mag en dat moet soms ook aan de orde gesteld worden. Maar dank de Heere allereerst dat Hij het is die ons hier bijeenbrengt. En dat Hij hier wil zijn. Het evangelie schenkt. En bid allereerst voor elkaar dat niemand van ons uitgezonderd niet zou delen, anders gezegd, dat iedereen van ons zal delen in de gemeenschap van het evangelie. Want dat is wat Paulus hier zegt. Hè? Gemeenschap aan het evangelie. Dat betekent in de eerste plaats dat je deel hebt aan het evangelie. En dat woordje gemeenschap hebben, dat deel hebben, dat Paulus hier gebruikt, dat betekent hier een actief deel hebben aan. Dat betekent een zich actief geven aan het evangelie. Nou, dat is waar het om draait, gemeente. Dat is waar het om gaat. Weet u, ja, het is ook voor ons een levensgroot gevaar dat we week in, week uit, en misschien ook vanmorgen wel de boodschap van het evangelie horen, maar dat we nog altijd maar moeten zeggen, ja, ik heb het gehoord. Ik heb het gehoord, maar meer niet. Ik heb het slechts alleen nog maar gehoord. Verder is het nog niet gekomen in mijn leven. Ik heb me nog altijd niet aan gewonnen gegeven. Nog altijd Christus niet als koning in mijn leven toegelaten. Weet je, dan is er nog geen gemeenschap aan het evangelie. En dat is nu juist wel wat het evangelie beoogt. Dat is wat de Christus van het evangelie beoogt. En dat is wat de God en Vader van het evangelie beoogt. De Heere God wil ons met het evangelie overtuigen. Hij wil ons overreden dat we het evangelie zullen geloven. Zijn boodschap van heil en van verlossing met geloof zullen beantwoorden. Zodat het ook van u en jou zal gelden. Wat Paulus hier tot de Filippenzen zegt, namelijk dat je gemeenschap aan het evangelie hebt. Dat je door het geloof deelt in de rijke inhoud van het evangelie. Met lichaam en ziel deelt in de genade en in de vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Waar dat gebeurt, gemeente? Volgende leerzame punt. Waar dat gebeurt, daar wordt dat ook merkbaar. Dat klinkt ook door in die woorden gemeenschap aan het evangelie hebben. Want dan blijft het niet alleen bij het delen in de inhoud van het evangelie, maar dan wordt het ook een uitdelen van de inhoud van het evangelie. Daar ontstaat er een betrokkenheid op de verspreiding en verbreiding van het evangelie. Zo ging dat in Filippi ook. Lees u maar na in Handelingen 16 thuis aan tafel vandaag. U weet wel, Lydia, de purperverkoopster. Ze werd daar niet alleen gedoopt, maar haar hele huis. En ze stelde direct haar huis open voor Paulus en Silas en Timotheus en Lucas. En even later van de cipier, de gevangenisbewaker van Paulus en van de gevangenis, lezen we dat hij Paulus en Silas in zijn huis nam, waar zij het evangelie tot allen die in zijn huis waren spraken. En hij waste hun striemen en hij werd terstond gedoopt. En al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met zijn hele huis, met allen in zijn huis, aan God gelovig geworden was. Paulus zegt in vers 5, zo is het vanaf de eerste dag bij u in Filippi geweest. Jullie zijn mede-uitdelers geworden, mannen en vrouwen, vissers, tentenmakers, verkoopsters, een gevangenisbewaker. En wellicht ook vrouwen van vooraanstaande Romeinse officieren. Oh nee, het waren niet allemaal direct dominees. Maar wel werden ze allemaal uitdelers van het evangelie. En dat is nu, als het goed is, niet anders. Een gelovige vader of moeder wordt uitdeler van het evangelie in zijn, haar gezin. In hun gezin, hoop ik. En een gelovige werkgever wordt op bepaalde manieren en op bepaalde momenten uitdeler van het evangelie op de werkvloer. En dan wordt een zondagsschooljuf of een zondagsschoolmeester of een jeugdclubleider een uitdeler van het evangelie van Jezus Christus voor jongeren in de gemeente. De gemeente, daarbij gaat het niet om grote aantallen of zichtbare, spectaculaire zaken. En dan hoef je het ook niet te forceren en daarin hoef je ook niemand te imiteren. Maar daarin draait het om slechts één ding. En wel gewilligheid. gewilligheid. Dat je met een gewillig hart dat zich graag door de Heer Jezus Christus laat leiden, verlangt getuige van Hem te mogen zijn zoals Hij het wil. En Paulus zegt, dat is nou bij jullie Filippenzen gelukkig nog steeds ook zo. Het is maar niet een bevlieging geweest, het is niet slechts enthousiasme geweest van het eerste uur en vervolgens langzaam zo weggeëbt. Nee, hij zegt, het is er nog steeds. Zowel de verbondenheid aan het evangelie als ook die hartelijke bereidwilligheid om bij te dragen aan de verbreiding van het evangelie. Waaruit maakt Paulus dat dan op? Nou, dat maakt Paulus uit iets heel moois op. Want weet u dat de gemeente van Filippi in de achterliggende 12 jaar dat zij nu bestaat, weet u wat ze gedaan hebben? Ze heeft al die jaren telkens weer afgevaardigden vanuit de gemeente tot Paulus gezonden om hem steeds te bemoedigen in zijn arbeid. En ook hebben ze in de achterliggende 12 jaar Paulus financieel gesteund om er zo voor hem optimaal ruimte te creëren dat hij bezig kon zijn met de verkondiging van het evangelie. Kunt u nalezen in Filippenzen 4. Gemeente, ouders, ouderlingen, diaken natuurlijk net zo goed. Ik hoop ook veel jongeren. Alle heiligen te Barendrecht, verlang jij nu ook zo naar de voortgang en naar de uitbreiding van het evangelie? Is het ook nu ons zo om de eer van de Heer, van onze Heer en Heiland te doen dat Hij erkend zal worden door zoveel mogelijk mensen? Zijn we bewogen met degene die wij wel kennen, maar die Hem nog niet kennen? Als dat er niet is, als dat ontbreekt in uw leven, dan is het niet zo best. Daarom onderzoek alsjeblieft, onderzoek uzelf, onderzoek jezelf dan of die gemeenschap aan het evangelie, of dat er wel is in je leven. Want waar die gemeenschap aan het evangelie er is, daar, zo zegt Paulus hier duidelijk, daar wil er ook gemeenschap zijn met elkaar. Daar wordt uit het geloof het verlangen geboren om iets voor elkaar te mogen betekenen. Daar groeit het besef dat het in de christelijke gemeente niet slechts gaat om consumeren, maar ook om bij te mogen dragen aan de opbouw, aan de uitbreiding, aan de verdieping. Dat begint allereerst thuis, achter de voordeur, in het gezin. Maar daarnaast is er één die vanuit dat verlangen de deur van zijn huis misschien wel openzet. Iedereen is daar welkom. Je hebt van die adressen in de gemeente. Iedereen is er welkom. En dat kan ook altijd, als het gewenst is, meegegeten worden. En je vindt er een bewogen en een betrokken, luisterend oor en soms ook spontaan zomaar een goede raad. En weer een ander bekommert zich om ouderen in de gemeente. En weer een ander gaat het hart uit naar jongeren van de gemeente. Gemeente, we hoeven echt niet allemaal hetzelfde te doen, als er maar bereidheid is. Als er maar de bereidheid is om te zaaien, de een in het verborgene en in het klein. En de ander in het openbaar en misschien voor onze waarneming wat meer in het groot. Als er maar de bereidheid is om onze beperkte mogelijkheden in Christus hand te geven, zoals dat kleine ventje dat deed, het jochie. Toen hij Jezus zijn 5 broodjes en zijn 2 visjes gaf. Moet eens kijken hoe dat in de handen van het evangelie van betekenis mocht zijn. En weten jullie wat een enorme vreugde het is om als predikant te merken dat je er niet alleen voor staat. Dat je mag ervaren dat er ook anderen zijn vanuit een hartelijke verbondenheid aan het evangelie gedreven worden om zo dienstbaar te zijn in Gods koninkrijk. Oh, dat is uitermate bemoedigend, net als voor Paulus hier in zijn gevangenschap. Bevat de zaal. Neemt u alsjeblieft deze 4 kernpunten mee uit deze ene lange zin van Paulus, vers 3 tot en met 5. gaat om verbondenheid aan het evangelie door het geloof. Het gaat om dankbaarheid en blijdschap als vrucht van het geloof. Het gaat om bereidwilligheid tot dienstbaarheid. En vooral voorbeden gevraagd. Want zo zegt Paulus tot slot in vers 6. Het blijft alles in afhankelijkheid, hè? Weet je wat dat is, in afhankelijkheid? In afhankelijkheid leven. Dat is in vertrouwen opzien. Opzien naar Hem die in u en jou een goed werk begonnen is. In het vertrouwen dat Hij het ook is die het zal voleinden. Zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Dat wil zeggen tot op de dag van Jezus wederkomst. Gemeente, je afhankelijk weten van Christus. Ik heb wel eens het idee dat mensen soms denken, ja, dat is iets een beetje slaps. Een beetje zielig. Een beetje onzeker. Nee. Je afhankelijk weten van Christus, die het begonnen is en die het onderhouden heeft tot op deze dag. Oh ja, dat is juist een zekerheid, dat is een garantie. Dat is een garantie voor nu en voor de toekomst. Want afhankelijkheid, dat is dat je helemaal, ja, dat je het helemaal laat afhangen van de betrouwbare belofte van God die het gezegd heeft. Ik zal niet loslaten het werk van mijn handen. Dat is dat je aan niets anders dan alleen aan dat hangt. Dat is dat je van jezelf afziet. Het niet van jezelf of van omstandigheden laat afhangen en verwachten, maar het biddend verwacht van de Heer alleen. Er biddend op vertrouwt dat Hij het voor u, voor jou, voor ons en ook in ons afmaakt. Zulke afhankelijkheid, dat geeft rust. Dat geeft ook moed om op te staan als u struikelt en om telkens weer verder te gaan. Omdat je het weten mag en omdat het weten mogen in volle verzekering. God draagt me en Hij draagt ook die ander net zo lang. Net zo lang voor zijn troon staan. Nee, wat zeg ik? Paulus gaat nog een stap verder. Hij zegt, net zolang tot op de dag van Jezus Christus. Dat wil zeggen, net zolang Christus zal weerkeren op de wolken van de hemel. Dat wil zeggen, net zolang Hij al de zijnen met lichaam en ziel, dus opgewekt uit de dood, voor eeuwig bij Hem thuis zal doen komen. Voor eeuwig thuis op de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Bij Hem. Bij Hem die in u het goede werk begonnen is. Die het goede werk tot op de dag van vandaag onderhouden heeft. En die het goede werk voltooit. Gegarandeerd. Kom, bidt u het mee? Maranatha. Kom, Heer Jezus. En voltooi uw werk. Amen. We samen danken en bidden. Ik heb voor u ook nog een mededeling. In de weekbrief staat afgekondigd dat mevrouw A.M. Kooi Goudappel van de lijsten bij Zwijde 91 is opgenomen in het Maastadziekenhuis. Zojuist begrepen we dat ze alweer teruggekeerd is, gelukkig uit het ziekenhuis. Ze heeft een licht hartinfarct gehad, maar het mag naar omstandigheden meevallen en ook weer goed met haar gaan. Laten we zo samen de Heer danken en bidden. En vanavond zal uw eigen predikant ook verder voorbeden doen. Ja, u bent waard, Heer, om te vangen alle dank en eer. Dat er ook hier in Barendrecht een gemeente, ja, we mogen het ook breder trekken, dat er gemeenten zijn van onze Heer Jezus Christus. De een kleiner, de ander groter. Maar dat doet er uiteindelijk niet zoveel toe. Heer, geef dat in de gemeente hier en in de gemeenten hier, dat die hartelijke gemeenschap er is aan het evangelie van uw Heer Jezus Christus. De inhoud. En de inhoud bent u zelf toch, Heer? Dat bent u met uw kostbaar bloed vergoten. Met uw dierbaar lichaam verbroken. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Waardoor u de gemeenschap met de Vader weer hersteld heeft. En zo door het ook ons te schenken herstellen wil en zal tot een eeuwigheid. En zo ook de gemeenschap met elkaar schenken. Geef dat het hier zo zal zijn, Heer. Een levende gemeente. Dat de gemeente gekenmerkt zal worden door die dank en die lofprijzing. Door dat optimisme, niet optimistisch omdat we nou allemaal maar opgeklopt optimistisch moeten zijn. Want oh, wat is er niet waardoor we juist sikkeneurig en ook verdrietig terecht, verdrietig, bedroefd kunnen zijn. Maar dat we positief, optimistisch zijn vanwege uw grote daden in het verleden, in het heden. En vanwege uw grote daden die wij verwachten dat u die doen zult. Gegarandeerd. Dat mag ons hoopvol, dat mag ons positief, verwachtingsvol stemmen. En laat zo de dankbaarheid en de vreugde er mogen zijn in het midden van de gemeente. En laat die dankbaarheid en die vreugde mogen vermeerderen. Doordat we ook mogen zien dat u zo werkt en doorgaat. Dat het uw koninkrijk uitbreidt. Heren, doe het. En geeft u ons allerhart bereidwilligheid. Om zo ook te mogen dienen in uw koninkrijk. Ieder op zijn eigen plekje. Heilige Geest, werk dat verlangen door het geloof in ons hart. En zegen ons zo. Neemt u ons bij de hand. En wilt u ons net zo gebruiken als die jongen die met zijn brood en met zijn visjes naar u toe kwam, Heer Jezus. Wilt u dat zo ook doen hier? Dan bid u ook voor de kerkraad en voor alle die leiding mogen geven aan club- en verenigingswerk. Het winterwerk start weer op. Dat we het zullen doen in het vertrouwen. Ik vertrouw hierop, zegt Paulus, dat hij, diegene die in u het werk begonnen is, dat goede werk, dat hij het ook zal voleinden. Dat we zo vanuit dat geloof onze arbeid mogen verrichten. Geef bereidwilligheid bij de broeders die ook herkiesbaar zijn en ook hebben aangegeven dat ze openstaan voor hun herverkiezing. We willen dat ook voor de vacature die gaan ontstaan en waarvoor verkiezingen gehouden zullen gaan worden. Geef bereidwilligheid in de gemeente. Als u roept om ook vanuit het ambt te dienen. Heer, leid zo uw gemeente hier. Heb dank voor alles wat u ons geschonken heeft en wat u ons schenkt tot op deze dag aan toe. We danken u dat we elkaar vanmorgen weer mochten ontmoeten. We bidden voor elkaar, we mogen met vreugde ook aan elkaar gedenken. Telkens weer als we aan elkaar denken, we mogen ook voorbeden voor elkaar doen. Zo mogen we ook voorbeden doen vanmorgen, Heren. Ook al zal de eigen predikant dat straks vanavond of vanmiddag ook doen. We mogen u toch wel dank zeggen dat u mevrouw Kooi Goudappel gespaard en bewaard heeft in de achterliggende week. Opnieuw kwam daar schrik in haar leven. Weer beproeving. Maar het mocht gelukkig meevallen. U bracht haar weer thuis. We bidden u voor haar. Omring haar met uw trouw en met uw goedheid. En we bidden dat niet alleen voor haar, maar we bidden dat voor allen die bijzonder die het moeilijk hebben. Die gebukt door het leven gaan. Bij wie er rouw, verdriet is. Moeite, zorg, ziekte. U weet ervan, Heere. U kent ons. Maar u heeft beloofd dat u ons niet los zult laten. Naar lichaam niet en naar de ziel niet. Heere, wilt u zo voor zorg dragen? Wilt u zo kracht geven? En wilt u zo ook moed geven? Ook als ons lichaam voor onze gevangenis aan het worden is of geworden is. Ja, dat we zo biddend en dankend met u mogen leven. Heren, we bidden u zo. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank. Gaat u met ons als we van hier gaan. Wilt u zelf het woord zegenen en uitwerken in onze harten. Neem weg wat niet was naar uw wil. Hoor ons gebed. Aanvaard onze dank. In Jezus' naam. Onze Heere. Onze Heiland. Amen. We zingen tot slot uit gezang 12, gemeente. Voorbeden en dankzegging. De avondzang. Zingen we vers 4, 5, 6 en 7. De vier laatste coupletten uit de avondzang. Ga dan nu heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere onze God. de genade en de vrede van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.